welkom. We zullen snel gaan beginnen. Ik stel voor dat we deze Bijbelkring openen met het zingen van Psalm 48, het vierde vers. 48 vers 4. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Het vierde vers van Psalm 48. Willen we samen Gods aangezicht zoeken en de Heere smeken om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, Gij zijt het die ons ook op de avond van deze dag bijeenbrengt om onze behandeling van een van de rijke geschriften van een van uw knechten uit lang vervlogen tijden te overdenken. En we vragen u, Heere, wil u in ons midden zijn wanneer wij deze bekende bladzijden openslaan en opnieuw willen nadenken over wat Hij vanuit uw woord aan ons heeft te zeggen. Laat het zo mogen zijn dat wij de christenreis van Bunyan mogen lezen en mogen uitleggen in het licht van uw woord. En zou u ook het onderricht wat daarin ligt opgesloten duidelijk willen maken en bovenal willen toepassen aan ons hart. Want dat is noodzakelijk, Heere, bijzonder als wij vanavond een begin hopen te maken met het onderwijs over uw kerk en over de gemeenschap der heiligen. Heere, geef dat wij de lessen die in dit deel liggen opgesloten mogen ter harte nemen en dat het iets mag uitwerken in ons leven. Het zij dat wij tot jaloersheid verwekt worden, omdat wij aan die geestelijke gesprekken en aan dat geestelijke leven wat in dit schone paleis zichtbaar wordt geen deel hebben, Heere. Schenk ons dan een hart wat verlangend en jaloers wordt naar deze schatten en gaven. En als wij iets van dat leven der genade mogen kennen, laat wat hier besproken werd ons hart opnieuw in liefde mogen ontvonken. Want zo wilt u toch het onderricht vanuit uw woord gebruiken. Heere, zou u dat ook vanavond zo willen geven. U weet alle omstandigheden waaronder we zijn samengekomen. U kent de noden en de vragen, de moeite misschien van ieder die hier is of met ons meeluistert voor de kerktelefoon. U weet wat omgaat in het hart van ieder mensenkind. We bidden u, Heere, laat de dingen die ons bezwaren kunnen geen hindernis zijn in het overdenken van deze dingen, maar wil u geven dat wij door uw woord en door uw geest onderwezen worden. En dat daartoe ook dit oude boek en het eenvoudig onderwijs wat we vanavond samen ontvangen, laten daartoe gebruikt mogen worden. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden en dat enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wilde een gedeelte lezen uit het woord van God zoals we dat gewoon zijn. En omdat het vanavond gaat over het schone paleis, beeld van de kerk zoals we hopen te zien, zullen we lezen over het lied van dat andere schone paleis, de tempel, in Psalm 48. Psalm 48 vormt de schriftlezing voor deze avond. Psalm 48. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad onze Gods, op de berg zijner heiligheid, schoon van gelegenheid. Een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijde van het noorden, de stad des grote konings. God is in haar paleizen, hij is er bekend voor een hoog vertrek. Want ziet, de koningen waren vergaderd, zij waren tezamen doorgetogen. Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd, zij werden verschrikt, zij haasten weg. Beving greep hen aldaar aan, smart als van een barende vrouw. Met een oostenwind verbreekt gij de schepen van Tarsis. Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des Heren, der Heerscharen, in de stad onze Gods. God zal haar bevestigen tot in eeuwigheid. Sela. O God, wij gedenken uwer weldadigheid in het midden uw tempels. Gelijk uw naam is, o God, alzo is uw roem tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion blijde zijn. Laat de dochteren van Juda zich verheugen om uw oordelen wil. Gaat rondom Sion en omringt haar, telt haar torens. Zet uw hart op haar vesting. Beschouwt onderscheidelijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt. Want deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Tot zover het gedeelte wat we ter inleiding willen lezen vanavond. Zoals ik al aankondigde, zal het vanavond gaan over het paleis Schoonheid, of zoals ik het liever zeg, het Schone Paleis. Daar zullen we vanavond alleen maar een begin mee maken, want het is zo dat dat hoofdstuk over het Schone Paleis bijzonder uitvoerig is en ook dat het heel veel bevat. We zullen ergens halverwege stoppen, ik weet niet precies hoe ver ik kan komen. Alleen wil ik maar zeggen dat we de volgende keer over 14 dagen de tweede dinsdag althans in de maand december, het hoofdstuk over het paleis, het schone paleis, hopen af te maken. We zullen snel beginnen. Het thema is dan het schone paleis. Een van de bezwaren die men tegen Bunyan's Christenreis wel aanvoert is dat het boek zo individualistisch is, zoals men dan zegt. Daarmee bedoelt men, de nadruk ligt eigenlijk helemaal op de verhouding van de ene mens tot God. Dat is duidelijk in de manier waarop Bunyan de lotgevallen van de hoofdpersoon van zijn boek beschrijft. Ten diepste blijft Christen een eenzaam figuur. Zeker, hij heeft verschillende ontmoetingen tijdens zijn reis. En hij sluit zelfs enkele malen vriendschap met reisgenoten. Maar zowel hij als zijn metgezellen blijven individuele pelgrims. Ten diepste blijven ze alleen. De hele gedachte van de gemeente, de kerk, de ambtelijke dienst en de sacramenten lijkt ver buiten de horizon van de schrijver van de Christenreis te liggen. En men heeft dat wel als een bezwaar gevoeld. Zijn in het licht van de schrift juist niet zaken als de kerk, de verbondsgemeente, de eredienst, om maar iets te noemen, uiterst wezenlijk ook voor het geloofsleven? Mogen die in een beschrijving van het geestelijke leven, en dat wil de Christenreis toch geven, wel buiten beschouwing blijven? Wel, als antwoord op deze vragen willen we met nadruk het belang van de leer van de kerk en ook van de ambten onderstrepen. Deze is onmiskenbaar van grote betekenis, ook voor het persoonlijke geestelijke leven. En het is ook duidelijk dat Bunyan aan deze dingen toch wel weinig aandacht schenkt in zijn christenreis. Maar daar moeten we dan wel de volgende kanttekeningen bij maken. In de eerste plaats, en dat noem ik niet zonder reden allereerst, is de nadruk op het persoonlijke geestelijke leven voluit reformatorisch en ook voluit bijbels dus. Het is, om maar iets te noemen, toch zo dat wij allen persoonlijk voor de rechterstoel van Christus zullen moeten verschijnen, om daar rekenschap af te leggen van wat wij gedaan hebben. Daar staan we niet in verband met anderen of namens anderen, of daar kunnen anderen niet voor ons rekenschap afleggen, daar staan wij heel persoonlijk. Bovendien laat de schrift er ook geen twijfel over bestaan dat wij de belofte van God niet voor een ander kunnen omhelzen, net zo min als een ander dat voor ons doen kan. Met andere woorden, het geloof, het ware geloof, is ten diepste een heel persoonlijke zaak. Het is duidelijk dat dit persoonlijk element in de christenreis daarom terecht een bijzonder sterke toespitsing krijgt. De tweede opmerking die we maken is dat Bunyan vermoedelijk zelf wel heeft aangevoeld dat het persoonlijke in dit boek wel heel veel nadruk ontving. En dat de aspecten al van gemeente en van de gemeenschap der heiligen wel wat in de schaduw bleef staan. Vandaar dat hij in het tweede deel van zijn christenreis, onder ons bekend als de christinnenreis, elementen als de kerk, gemeenschap en bijvoorbeeld ook sacramenten veel meer nadruk geeft. Zo gaat Christiana, christinnen, met een heel gezelschap op reis, waaronder ook haar kinderen zijn. Er komt eigenlijk een hele beschrijving in het boek voor van een huisgodsdienstoefening. En zowel in de verhalen over wat dit gezelschap onderweg meemaakt, als in de onderlinge gesprekken komt veel meer uit wat kerk, ambt, gemeenschap der heiligen voor het geestelijke leven betekenen. Dat is dus een aanvulling van een element wat in de christenreis wel wat in de schaduw bleef. En dan onze derde opmerking, die is deze, dat de gemeente en de ambtelijke dienst toch ook niet helemaal afwezig is in het eerste deel van de christenreis. We komen die namelijk toch op verschillende plaatsen in het boek tegen. Misschien wel eens wat verhuld of verborgen, maar ze zijn er wel degelijk. En het meest bekende symbool, als ik het zo noemen mag, voor de kerk is het paleis waar we vanavond een blik op slaan. Ik heb dit gebouw de vorige keer genoemd het paleis Lieflijkheid of het paleis Schoonheid. Zo wordt het in de meeste vertalingen van de Christenreis ook genoemd, al verschillende vertalingen onderling nogal wat hier. Mijns inziens is het de beste vertaling van de naam het Schone Paleis. En die aanduiding zullen we daarom in het vervolg ook maar gebruiken. Als we de gebeurtenissen rondom dit schone paleis, dus wat eraan vooraf gaat en wat er in dat paleis gebeurt, op ons laten inwerken, doen zich tenminste vier problemen voor. Allereerst rijst de vraag, waarom plaatst Bunyan de kerk hier? Dus pas na de enge poort en na de heuvel met het kruis. Vervolgens zouden we willen weten hoe het dan toch komt dat de weg naar het paleis zo moeilijk is. Er staan twee leeuwen die Christen met open muil aangrijnzen. In de derde plaats vragen we ons af wat de betekenis is van die vragen die Christen bij het binnengaan van dit paleis gesteld worden. Het lijkt wel alsof hij aan verschillende verhoren wordt onderworpen. En het vierde probleem is misschien wel het moeilijkste. Over welke kerk heeft Bunyan het hier? Over de kerk met een kleine k of de kerk met een hoofdletter? Anders gezegd, heeft hij het over de zichtbare kerk, de zichtbare gemeente, of heeft hij het over de onzichtbare kerk? Deze vragen hopen we vanavond voor een deel en de volgende keer voor een ander deel te beantwoorden. En om op deze vragen een antwoord te vinden, is het nodig dat we, hopelijk kort, wat tijd besteden aan Bunyan's kerkelijk standpunt. En vooral ook aan de manier waarop in Bunyan's eigen kerkelijke gemeente, dat was zoals u weet de gemeente van Bedford, leden werden toegelaten tot de gemeenschap van de kerk. Dat ging daar namelijk heel anders dan bij ons, op een voor ons misschien wel heel merkwaardige manier. Bunyan, en nu hebben we het over zijn kerkelijk standpunt, Bunyan behoorde na zijn bekering tot de Vrije Kerk van Bedford. Deze naam, Vrije Kerk, laat zien dat hij behoorde tot een kerkelijke groepering die zich afgescheiden had, bevrijd had van het juk van de Engelse staatskerk. Dat was dus een kerk die apart stond. Nu waren er heel veel van die afgescheiden kerken en groepen in die dagen. En binnen die afgescheiden groepen, buiten de Engelse staatskerk, was een grote verscheidenheid aan opvattingen. Voor ons is vooral belangrijk dat die gemeente van Bedford op het standpunt van het congregationalisme stond. Wat wordt met dat lange en moeilijke woord bedoeld? Het congregationalisme of independentisme kan als volgt worden samengevat. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Independent, zelfstandig, onafhankelijk. Die plaatselijke gemeente moest geheel vrij en onafhankelijk zijn van een kerkverband of van het staatsgezag. De gedachte die daarachter ligt is dat iedere gemeente rechtstreeks staat onder haar hoofd Christus. En volgens deze opvatting heeft de koning der kerk aan elke vergaderde gemeente het gezag gegeven om ambtsdragers te kiezen en om leden toe te laten of uit te sluiten. Dat gezag ligt dus niet bij een kerkenraad, dat gezag ligt bij de vergaderde gemeente, bij de leden. Die beslissen of een dienaar des woords wordt beroepen of ook wordt afgezet, hij kan zelfs worden weggestemd. Die beslissen ook wie er wordt toegelaten tot de kerk en wie er wordt uitgebannen uit de kerk. Omdat zo alle nadruk ligt op de plaatselijke, onafhankelijke, vergaderde gemeente, hecht men vrijwel geen waarde aan een breder kerkverband. Het verzet tegen het kerkverband brengt trouwens met zich mee dat er in deze kringen doorgaans wat minder sterke binding aan een kerkelijke belijdenis is. Men is er wel van overtuigd dat belijdenissen een middel kunnen zijn om uitdrukking te geven aan een gemeenschappelijk geloof, maar ze mogen beslist niet overschat worden of bindend worden opgelegd. Vandaar dat binnen deze stroming ook sterk gepleit wordt voor verdraagzaamheid in alle niet wezenlijke zaken. Dat is heel belangrijk ook voor Bunyan. Verdraagzaamheid in alle niet wezenlijke zaken. Van zo'n gemeente was Bunyan lid en later ook predikant. Om het allemaal nog een keer samen te vatten in een enkele zin, zouden we kunnen zeggen dat het een gemeente was waar sterk de nadruk gelegd werd op de plaatselijke zelfstandigheid, zoals er ook in ons vaderland wel losse gemeenten zijn. Het verband met andere gemeenten was maar heel zwak, en de werkelijke regering van de kerk berustte niet zozeer bij ambtsdragers, maar bij de vergaderde gemeente, dat wil zeggen bij de belijdende leden van de kerk. Hoe werd men nu lid van een gemeente als die van Bunyan? Wel, in Bunyans gemeente in Bedfordus ging men ervan uit dat alleen zij als lid tot de gemeente konden worden toegelaten die genade kenden en wensten te wandelen in de vreze des Heren. Leden van de gemeente konden dan ook daaraan herkend worden dat zij visible saints waren. Die Engelse uitdrukking betekent letterlijk zichtbare heiligen. Dat wil eigenlijk zeggen dat de gemeenteleden heiligen waren voor zover wij mensen dat met onze ogen kunnen nagaan. Dus heiligen voor zover mensen dat kunnen beoordelen. En daarom moest die vergaderde gemeente nagaan of degene die lid wilde worden het ware geloof wel kende. En ook verlangde te leven volgens de geboden des Heren. Als dit onderzoek positief uitviel, werd men toegelaten tot de gemeente. En naar het oordeel der liefde werden zulke mensen als ware gelovigen beschouwd. Bunyan achtte het heel goed mogelijk dat de gemeente zich bij de toelating van zulke mensen kon vergissen. Maar de vraag of iemand een werkelijke heilige was, een gekende des Heren, dat kon naar zijn overtuiging uiteindelijk alleen God zelf beantwoorden. Hoe ging nu zo'n toelatingsonderzoek in zijn werk, waarbij iemand toegelaten werd tot de gemeente? Wel, iemand die lid wilde worden van een gemeente zoals die van Bunyan maakte zijn verlangen kenbaar aan een van de ambtsdragers. Men had dus wel ambtsdragers, maar die waren in alles verantwoordingsschuldig aan die vergaderde gemeente. Men maakte zijn verlangen kenbaar aan een van de ambtsdragers, meestal de predikant van de gemeente. Na een eerste gesprek van de predikant met degene die lid wilde worden, bracht deze, de predikant, het voorstel over aan de vergaderde leden. Daarna werd een afspraak gemaakt waarop de gemeente het toekomstige lid zou ondervragen. Op die dag moest hij naar de kerk komen, buiten wachten, totdat hij binnengeroepen werd. Dan begon de ondervraging. Meestal werden enkele oudere leden aangewezen om de ondervraging te leiden. En wanneer de vergadering van oordeel was dat degene die zich aangemeld had om lid te worden inderdaad de genade van God kende en van harte bereid was om in zijn wegen te wandelen, werd hij toegelaten. Dat betekende in de gemeente van Bedford dat hij na belijdenis volwassen gedoopt werd en toegang kreeg tot het heilig avondmaal. Wel, tegen deze achtergrond moeten we de ondervraging in het schone paleis zien. Zoals gezegd beeldt dit paleis de kerk uit. Als christen vraagt om toegelaten te worden, dan stelt die portier, zijn naam is Waakzaam, de eerste vraag. Hij stelt de predikant voor met wie het kerklid een eerste gesprek heeft. Deze portier ontbiedt dan een aantal meisjes. De eerste heet Oordeel van onderscheid, een heel moeilijk te vertalen Engels woord. Oordeel des onderscheids. Zij vraagt dieper door, waarna andere meisjes worden binnengeroepen die sprekende namen dragen. Voorzichtigheid, godsvrucht en liefde. Deze namen duiden aan in welke geest deze toelatingsgesprekken naar Bunyan's overtuiging moesten plaats hebben. De onderzoeken om te staan naar het lidmaatschap van de kerk moesten uitgevoerd worden vanuit het gezichtspunt van de waakzaamheid, de portier. Het moest in waakzaamheid gebeuren. Het moest gebeuren met het oordeel des onderscheids. Dat was het eerste meisje dat ons wordt voorgesteld in dit gedeelte. Vervolgens met voorzichtigheid, maar ook in de geest van godsvrucht en van liefde. Bunyan hield hiermee de ambtsdragers van zijn gemeente een spiegel voor, waarin de vraag te lezen stond: is dit de geest waarin wij onze leden toelaten als zij zich aanmelden? En ook voor ons liggen in dit hele gebeuren lessen verborgen. Al hebben we grote moeite met Bunyan's kerkbegrip en hebben wij een heel andere manier om leden toe te laten, al is het alleen maar ook omdat wij de kinderdoop kennen, toch blijft de vraag voor gemeenteleden en met name voor ambtsdragers vanuit dit gedeelte rechtop staan. Is dit de geest waarmee wij elkaar tegemoet treden en waarmee ambtsdragers de leden van de gemeente tegemoet treden, bijvoorbeeld op de huisbezoeken, in waakzaamheid, met het oordeel van de onderscheid, voorzichtigheid, godsvrucht en liefde? Me dunkt, deze spiegel heeft al genoeg om over na te denken in zich. Dat wilde ik ter inleiding zeggen, wat lange inleiding dit keer misschien, maar het was nodig om het verdere verloop van het hele hoofdstuk te volgen. En nu we deze inleiding samen overzien hebben, keren we terug naar onze pelgrim. De geschiedenis zoals die in de christenreis wordt verteld. Doordat de pelgrim christen zijn rol had verloren op de heuvel moeilijkheid in het prieel, is het, zoals we ons herinneren van de vorige keer, laat geworden. De nacht is aan het vallen en hij twijfelt of hij nog wel onderdak kan vinden. Angst en vrees overvallen hem. En juist wanneer het duister dreigt in te vallen en de wilde dieren in de verte huilen, ziet hij het schone paleis in de verte en haast hij zich om dat te bereiken. Daarbij moest hij, toen hij nog maar zo'n 100 passen van de portierswoning verwijderd was, door een nauwe doorgang gaan. Een weg die tussen twee steile heuvelwanden inliep, zullen we ons daarbij voor moeten stellen. En daar zag hij tot zijn schrik in die nauwe doorgang twee leeuwen staan. De woorden van die twee angstboodschappers, vreesachtig en wantrouwen, schoten hem toen te binnen, want zij hadden hem hiervoor gewaarschuwd en waren vanwege die angstaanjagende leeuwen teruggevlucht. En nu Christen deze leeuwen zag, aarzelde hij vooruit te gaan, want hij zag in die open muilen de dood voor ogen. Maar terwijl hij aarzelt en vrees hem doet beven, hoort hij een stem. Het is de stem van de portier, waakzaam, die uit het portiershuisje roept: is uw kracht zo klein? En dan leest u in de kantlijn een verwijzing naar Marcus 4, vers 40. Dat staat niet in de Bijbel: is uw kracht zo klein? In Marcus 4, vers 40 wordt verwezen naar de woorden van de Heere Jezus tijdens die geweldige storm op de zee van Galilea. En dan zegt de Heere Jezus: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? Bunyan heeft deze woorden dus niet letterlijk aangehaald, maar heel vrij. Misschien omdat hij op dat moment, toen hij het voor het eerst neerschreef, in de gevangenis zat. En in het duister van de gevangenis geen gelegenheid had om de tekst na te trekken. In ieder geval, als dat zo is, heeft hij hem later zo laten staan. Is uw kracht zo klein? Vrees niet, zo vervolgt de portier, voor de leeuwen, want zij liggen aan een ketting en zijn daar geplaatst voor de beproeving van het geloof, waar dat geloof aanwezig is, en hen te ontmaskeren die geen geloof bezitten. Toen Christen dat gehoord had, ging hij vol vrees voor de leeuwen verder. Maar omdat hij het spoor aanhield in het midden dat de portier hem wees, deden die leeuwen hem geen kwaad. En zijn vrees ebde weg en maakte plaats voor blijdschap. Hij klapte zelfs van vreugde in zijn handen, totdat hij bij de portier kwam. Wel, wat betekent dit gedeelte, deze tocht naar het schone paleis? De leeuwen en de moeite die Christen hier heeft. Laten we eerst stilstaan bij die leeuwen. Er wordt aan die leeuwen wel een verschillende uitleg gegeven. Ik zal u er niet mee gaan vermoeien op welke manier het soms uitgelegd wordt, omdat ik denk dat de bedoeling van deze leeuwen heel duidelijk is. Zeker in Bunyan's dagen lagen er veel leeuwen en beren, als ik het zo zeggen mag, op de weg naar de kerk. Om lid te worden van zo'n kleine orthodoxe gemeente, liep je het gevaar vervolgd te worden. Alle kerkelijke groeperingen buiten de staatskerk waren verboden, en alle predikanten buiten de staatskerk werden vervolgd. Sommigen hebben jaren in de gevangenis gezeten, waaronder Bunyan zelf, zoals u weet. En vandaar dat we bij deze leeuwen op weg naar de kerk en op weg naar het lidmaatschap van de kerk allereerst zullen moeten denken aan de heftige vervolgingen van hoger hand en van officieel kerkelijke zijde tegen degene die de Heere oprecht wilde vrezen. Vervolgingen zijn er in vele perioden van de kerkgeschiedenis geweest. Ze waren er in Bunyan's dagen, ze waren er nog erger in de dagen van de reformatie, en ze waren er nog erger in bepaalde perioden van de vroege kerk. Het is in die tijden dat men met zijn leven kon boeten als men lid van een kerk werd, en dat het behoren bij de gemeente des Heren veel kostte. Wij kunnen daar niet diep genoeg over nadenken, want wij zingen het wel eens zo gemakkelijk, bijvoorbeeld in het bekende Lutherlied, dat in een tijd van vervolging en angst geschreven is. Tel vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in. Zou u het ook zo vrijmoedig zingen als dat werkelijkheid werd? Als die leeuwen werkelijk hun muil opendeden, die leeuwen van de vervolging. Ik denk dat we dan toch wel wat bedeesder zouden worden en Christen kunnen begrijpen als zij voor deze leeuwen, de leeuwen van de dreiging en van de vervolging, beeft op weg naar het schone paleis. En vandaar dat we aan deze leeuwen ook een bredere betekenis mogen geven. Want u weet dat in de Bijbel, waar gesproken wordt over vervolgingen, ook dat woord vervolgingen vaak uitgewerkt wordt en verder uitgelegd wordt in allerlei richtingen. Er kunnen allerlei bestrijdingen en aanvechtingen zijn die eigenlijk met de vervolgingen verwant zijn. Er kan van binnen strijd zijn, zo zegt een bekende uitdrukking, en van buiten vrees. Zo kan op allerlei manieren het geestelijke leven worden aangevochten. Zo kan van binnenuit door de inwonende zonde en van buitenaf door de wereld en door Satan pijlen worden afgevuurd of de muil van een leeuw zijn opengesperd. En als we de muilen van de leeuwen zien opengaan, de macht van de inwonende zonde in het leven van Gods kinderen zich laat gevoelen, als Satans listen en Satans aanvallen worden ervaren, dan ga je de weg bevend en vrezend voort. En dan denk je net als christen, ik zal nog één van deze dagen omkomen, door die briesende leeuwen worden gedood. Maar u ziet dan ook het prachtige in dit gedeelte van Bunyan's christenreis. Zowel christen als ook die bange predikers, wantrouwen en vreesachtig die teruggelopen waren, zagen niet dat die dreigende leeuwen aan een ketting zagen. Nee, dat zag christen ook niet. Hij moet daardoor een ander op gewezen worden, door de poortwachter, waakzaam. Die roept hem toe uit de verte, de vijand ligt aan een ketting. Dat wil zeggen, die leeuwen op de weg, ze lijken wel dreigend, maar ze kunnen niet verder gaan dan de lengte van de ketting. En die lengte van de ketting is door God bepaald. Laten we dat nooit vergeten. God plaatst leeuwen op de weg. Bijzonder op de weg van zijn kinderen. Maar de ketting waaraan die leeuw zit, wordt door God bepaald. God kan die ketting heel kort houden in het leven van sommigen. God kan die ketting ook langer maken in het leven van anderen. Kijk maar in Jobs leven. In het begin van zijn leven en aan het einde van zijn leven was de ketting waaraan de leeuw werd gehouden kort. Satan had weinig macht over Job. Maar er was een periode dat de Heere de ketting vierde. En dat Satan meer ketting kreeg toegewezen. En dat de leeuw Job heeft beproefd. Beproefd, zodat hij er aan dreigde ten onder te gaan. Daarom laten we niet vergeten. God bepaalt de lengte van de ketting. En die kettinglengte kan heel verschillend zijn. Maar toch, de leeuw is geketend. De vijanden zijn geketende vijanden. Overwonnen vijanden. Satan is geketend door de grote koning, de Heere Jezus Christus. De wereld, de duivel, zijn ganse rijk, ze zijn overwonnen. En die boodschap mag ook vanuit het woord aan arme, beangstigde pelgrims worden toegeroepen. Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, om maar één tekst te noemen. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. In die belofte wordt het aangeduid dat Satan en zijn rijk aan de ketting liggen. En ze dus het kind van God wel kunnen bedreigen, maar niets kunnen doen. En vandaar dat de uitleg die die portier ook geeft zo heel treffend is en heel terecht is. De bedoeling is dus dat de ware gelovigen beproefd worden. En dat bij de ongelovigen ontmaskerd wordt dat ze dat ware geloof niet bezaten. Het verschil ziet u bij christen aan de ene kant. Hij ging tussen de leeuwen door. Zijn geloof werd beproefd. En bij die andere twee, bij wantrouwen en vreesachtig, die worden ontmaskerd als geen ware gelovigen, als hypocrieten. En zo komt christen dan aan bij het paleis, het schone paleis. En als hij bij het paleis aankomt, dan is de eerste die hij ontmoet de portier waakzaam. Waarom heet die portier waakzaam? Wel, zoals al aangeduid is in de wat lange inleiding, is die portier waakzaam, de eerste die christen ontmoet, beeld van de predikant van de gemeente. In dit geval heeft misschien Bunyan aan zijn vroegere leermeester, dominee Giffert, gedacht. Met hem heeft ook Bunyan het eerste gesprek gehad voor hij tot de gemeente van Bedford werd toegelaten. En als op dit moment de predikant, de dienaar van het woord, de portier, als waakzaam getekend wordt, dan is dat naar mijn gedachte een hele duidelijke herinnering aan de bekende woorden van de apostel in Hebreeën 13, waar gesproken wordt over de voorgangers. Zijt uw voorgangers onderdanig, volgt hun geloof na, ziende het einde van hun wandel, want zij waken voor uw zielen. Die portier waakzaam is dus niet alleen maar waakzaam naar buiten toe voor eventueel gevaar. Nee, die portier aan de ingang van de kerk, aan de ingang van het schone paleis, waakt voor zielen. En dan is die waakzaamheid er, denk ik, in twee opzichten bij deze portier. Hij waakt dat zielen zoals Christen op weg naar de deur van het huis niet om zou komen. Hij waakt voor arme strijdende zielen, geeft hun aanwijzingen, bemoedigingen. Maar hij waakt ook in een ander opzicht, dat de mensen niet te gemakkelijk op losse gronden binnen zouden komen. En dat element van dat waken, dat ze niet op losse gronden, op verkeerde gedachten binnen zouden komen, vindt u vooral uitgebeeld in het gesprek dat de portier met Christen heeft. Christen vraagt, daar komt het toch eigenlijk op neer, mag ik hier binnenkomen? Mag ik hier overnachten? En dan geeft de portier eerst uitleg. Dit huis is gebouwd door de Heer van de Heuvel voor de rust en voor de veiligheid van de pelgrims. U ziet, de kerk heeft voor de ware gelovigen wel degelijk betekenis. Het is de plaats waar rust geschonken wordt en bescherming ervaren wordt. En als hij zo heeft uiteengezet waarvoor dit huis dient, voor de rust en de veiligheid van de pelgrims, dan vraagt de portier ook een heel belangrijke vraag die verschillende keren in de volgende gesprekken terug zal keren, al is het met andere woorden. De portier vroeg ook waar hij vandaan kwam en waar hij heen ging. Is dat niet een herinnering aan die vraag die we zondag voor een week lazen in Genesis 15. En die we de komende zondag opnieuw hopen te lezen. Die de Heere stelt aan Hagar. Hagar, gij dienstmaagd van Sarai. Van waar komt gij? En waar gaat gij heen? Ook deze portier stelt die vraag. Van waar komt gij? En waar gaat gij heen? En het is een vraag die ieder ambtsdrager en ieder predikant allereerst aan zichzelf moet stellen. Maar ook aan de mensen mag stellen. Ook op bezoek mag stellen. Van waar komt gij? En waar gaat gij heen? Het antwoord van Christen is heel duidelijk. Hij zegt, ik kom van de stad des verderfs. En ik ben op weg naar de berg Sion. En opnieuw vraagt Christen om te mogen overnachten, omdat de zon is ondergegaan. Het lijkt erop alsof Christen op dit moment eigenlijk zo verlangend is om naar binnen te gaan, dat hij dat gesprek eigenlijk maar wil afbreken. Maar de wachter, de poortwachter, de waakzame wachter is een trouwe wachter. Hij moet nog doorvragen. En hij zegt dus, Christen, tot Christen, wat is uw naam? En dan zegt Christen iets heel opmerkelijks. Hij zegt, mijn naam is Christen. Zo is hij bijna vanaf het begin van de christenreis ook genoemd. Als hij in de stad van het verderf is, dan heeft hij geen naam. Maar even later leest u al, zijn naam was Christen. Hier zegt Christen dat hij die naam niet van begin af aan gedragen heeft. Dat hij niet altijd op die weg geweest is. Hij heeft tevoren een andere naam gehad dan christen. En hoe luidde die naam? Graceless, zegt het Engels. Dat moeten we maar niet vertalen met genadeloos. Want dat woord heeft allerlei verkeerde bijbedoelingen. Man zonder genade. En dat is precies wat christen was. Een mens zonder genade. Zo was hij eertijds. Zo zijn wij allen van nature. En door genade is hij een christen geworden. En dan voegt hij er ook nog die verwijzing aan toe naar de woorden die in het verbond met de zonen van Noach genoemd worden. Ik ben uit het geslacht van Jafet, die in de tenten van Sem mocht wonen. U leest daar breder over in Genesis 9, waar gezegd wordt dat Sem gezegend is onder de zonen van Noach, en dat uiteindelijk uit Sem het beloofde volk en de beloofde Messias geboren zal worden. En van die andere zonen is Jafet degene uit wie de noordelijke volken zijn voortgekomen. Ook de Europeanen zijn voortgekomen. Ook een Engelsman als Bunyan is voortgekomen en Nederlanders als wij zijn. En die heidenen uit Jafet mogen in de tenten van Sem wonen. Mogen door de genade die uit Israël is. De genade die uit de Messias van Israël is. Zalig worden. Opmerkelijk getuigenis. Hij zegt dat hij eerst een man zonder genade was. Nu christen. En hij ontkent niet dat hij door de God van Israël, vanwege de borg en zaligmaker die uit Israël is, zalig geworden is. Vandaar, dat is maar een opmerking terzijde, dat al Gods kinderen een bijzondere band met Israël hebben. Omdat daar de belofte liggen. En omdat daar de Messias uitgeboren is. Naar het vlees. De portier vraagt nog verder door. Niet alleen hoe zijn naam is. Maar ook, hoe komt het dat je zo laat bent? Want dat is iets wat opmerkelijk is. Blijkbaar was het zo dat pelgrims geacht werden bij daglicht aan te komen bij het paleis. Wel, opnieuw treft het hoe eerlijk christen is. Hij zegt, ik heb mijn rol verloren, omdat ik in slaap gevallen was. En hij wijdt uit over zijn zonde, over zijn afdwalen, waardoor hij de bewijzen van zijn kindschap, het zegel van de genade in zijn ziel, voor een tijd had verloren. Niet dat hij de genade zelf kwijtraakte, maar de kracht van de genade en de ervaring en de vertroosting daarvan was hij door eigen schuld kwijtgeraakt. Als de portier dat gehoord heeft, is hij blijkbaar in die zin tevreden gesteld dat hij denkt dat nu degenen die daarvoor aangewezen zijn in het huis mogen komen om verder christen aan een onderzoek te onderwerpen. Hij roept naar binnen en er worden meisjes, oude vertalingen hebben maagden, geroepen. Allereerst één die wat moeilijk te vertalen naam heeft. Discretion in het Engels. Oordeel des onderscheids. En later zullen nog meer van dergelijke meisjes komen. En christens leven en vooral zijn geestelijk leven aan een verder onderzoek onderwerpen. Wat is de betekenis van deze jonge vrouwen die hier naar voren komen? Laten we maar heel duidelijk zeggen, beste vrienden, dat Bunyan hier op geen enkele wijze de indruk wekt dat het hier zou gaan om de vrouw in het ambt. Daar wist Bunyan van, want er is niets nieuws onder de zon. We moeten echt niet denken dat het iets is van onze eeuw. Er waren in die wat radicale groepen en sekten, die er ook in die tijd al waren, wel mensen die uit een zekere overgeestelijkheid beweerden dat door de geest het onderscheid tussen man en vrouw ook in die zin is opgeheven dat vrouwen mochten profeteren. En u kunt in Bunyan's tijd en in de geschiedenis van die tijd allerlei verhalen lezen, meest wonderlijke verhalen over profetessen. Profetessen die soms de wonderlijkste dingen zeiden en de wonderlijkste dingen deden. Trouwens, u leest ook over profeten. Bunyan heeft het leren van vrouwen in de gemeente op grond van het woord krachtig afgewezen. En vandaar ook dat we met de nodige nadruk kunnen zeggen, u vindt hier niet een subtiele heenwijzing naar de vrouw in het ambt. Nee, als het hier gaat over deze jonge vrouwen, dan moeten we helemaal in een andere richting denken. Deze vrouwen zijn de verpersoonlijking van christelijke deugden. Dat is een heel bekend iets, dat een vrouw, een jonge vrouw, wordt voorgesteld als een bepaalde eigenschap. U kent allemaal het beeld van vrouwen justitia bij rechtbanken. Beeld van een vrouw, ze stelt de gerechtigheid voor of de overwinning. Ook voorgesteld als een vrouw, oorspronkelijk een godin. Maar ook wel in de symboliek voorgesteld als een gevleugelde vrouw die de overwinning brengt. En zo bedoelt Bunyan ook met deze jonge vrouwen op christelijke deugden te wijzen. Het gaat hier om de deugd van de gave van het onderscheid, om de deugd van de voorzichtigheid, om de deugd van de godsvrucht en om de deugd van de liefde. Laten we dan allereerst nog wat stilstaan bij het gesprek tussen Christen en die eerste vrouw, de vrouw die het oordeel van het onderscheid uitbeeldt. Ook zij vraagt hem van waar hij kwam en waar hij nu op reis was. En ze vraagt hem ook met nadruk hoe hij op deze weg gekomen was. En we lezen dat Bunyan schrijft dat Christen dat allemaal uitlegde. Hij is weggegaan uit de stad des verderfs, op weg naar de berg Sion. En hoe hij op de weg gekomen is, langs het moeras, de berg Sinaï, door de enge poort, huis van uitlegger, de heuvel met het kruis, de heuvel moeilijkheid, hij legt het allemaal uit. Laten we ook hier de vinger bij leggen. Dat het blijkbaar bij dit onderzoek van de grootste betekenis is, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? En hoe bent u op de weg van het heil gekomen? Dat is het beslissende. Hoe was het begin? Was het begin zo goed? Daar richten zich de vragen van deze vrouw, deze jonge vrouw, die het oordeel van het onderscheid heeft op. En als Christen dat allemaal uitgelegd heeft, dan vraagt hij opnieuw hier te mogen blijven. En de bijzondere reden waarom hij hier wil blijven is omdat hij gehoord heeft dat het paleis door de Heer van de Heuvel hier gebouwd was. En dan ziet u een heel treffend beeld. Als hij dat gezegd heeft en zwijgt, dan tekent Bunyan deze vrouw, deze jonge vrouw, met vreugde op haar gezicht. En de tranen staan in haar ogen. Ze is getroffen door het eenvoudige verhaal van deze man die uit de stad des verderfs kwam en zo langs de rechte weg het koninkrijk van God binnen mocht gaan. Nee, dat betekent niet alleen maar dat ze, zoals we dat dan zeggen, het kon overnemen. Dat natuurlijk ook. Maar het betekent dat ze er ontroerd en innerlijk verblijd mee was. Hoe is dat onder ons? Hoe is dat vandaag in Nederland? Zijn we nog wel eens blij? Verbroken? Als je hoort deze en die is daar geboren. Of leven we soms in tijden waarin alleen een harde, oordelende geest het voor het zeggen heeft. Ik vind dat zo treffend, dat het hier gaat niet over de vrouw die liefde heet, maar over de vrouw die heet oordeel des onderscheids. Dat u leest dat ze bewogen was en verheugd was. Hier vindt u iets van de gemeenschap der heiligen, van het verbroken en bewogen zijn. Als u mag zien dat God nog werkt. En er is, denk ik, voor een kind van God, als hij of zij echt een teer leven heeft. Er is zeker ook voor een dienstknecht van God, als hij dicht bij de dingen leeft, geen groter vreugde en geen groter reden om verbroken te zijn dan wanneer je hoort hij of zij op de weg ten leven. Dat is het heel treffende, denk ik, in dat beeld wat Bunyan hier schetst van deze vrouw met het oordeel van het onderscheid. Ze roept naar binnen en dan komen er meer leden van het huisgezin, meer leden van de kerk zouden wij zeggen, meer leden van de gemeenschap naar binnen, en drie worden er aangewezen om het gesprek met Christen voort te zetten. En we zullen één van die gesprekken, denk ik, nog behandelen. Dan hebben we meer dan genoeg voor vanavond. De beide andere gesprekken, tezamen met de viering van de maaltijd, met de viering van het avondmaal, mogen we, zo de Heere dat geeft, in de voorbereidingsweek in december overdenken. Nu nog alleen dat eerste gesprek. Dat is het gesprek met Gods vrucht. Die is de eerste. Opmerkelijk dat die jonge vrouwen met die mooie namen elkaar op een bijzondere manier afwisselen en aanvullen. Eerst hebt u het gesprek met het oordeel des onderscheids. Dan mag u dus scherpe vragen verwachten. Dan krijgt u Gods vrucht. Ook milde vragen. Dan krijgt u voorzichtigheid. Weer scherpere vragen. Dan krijgt u liefde. Weer mildere vragen. Wat vraagt Gods vrucht? Wel, goede christen, zegt zij, wanneer ze eenmaal in het huis zijn, christen is toegelaten, maar ze spreken verder over deze dingen, tot opbouw en opscherping van elkaar. Wel, goede christen, gij hebt ons bereid gevonden om u te huisvesten. Wees gij nu van uw zijde zo goed om tot onderlinge stichting ons een en ander van uw reisontmoetingen te verhalen. En dan krijgt u een overzicht van wat christen heeft meegemaakt. Van ganser harte, want ik verheug mij dat ge zo goed gezind zijt jegens me. Wat bewoog u eigenlijk tot deze zwerftocht? Een vreselijke stem klonk mij gedurig in haar oren. En haar waarschuwing deed mij vluchten om niet te delen in het verderf die mijn geboortestad te wachten stond. Maar wat is de oorzaak geweest dat gij uw vaderland ontweken en hierheen gekomen zijt? God heeft het mij ten goede zo beschikt. In mijn angst en vrees wist ik niet waarheen. Maar terwijl ik beefde en weende, werd een man evangelist genoemd op mijn weg geplaatst. En deze heeft mij op weg geholpen en de enge poort doen vinden die ik zonder hem nooit bereikt zou hebben. Hij heeft mij de weg doen gaan die rechtstreeks naar dit huis heeft heen geleid. U ziet het, we hebben daar uitvoerig bij stilgestaan, dat er twee dingen zijn die christen op weg deden gaan. We zouden kunnen zeggen wet en evangelie. Een stem die hem vrees aanjoeg. Een stem die hem schuldig stelde. Een stem die hem de rust opzei. En die andere stem, de stem van evangelist die hem de weg wees. die hem de goede weg wees. En beide hebben we nodig, beste vrienden. Voor het eerst en telkens opnieuw. De tweevoudige stem van God. De oude Joden spraken over de twee lippen van het woord van God. Wet en evangelie. De wet om ons los te breken, te ontdekken, te ontgronden. Het evangelie om de weg te wijzen. Wat zegt Christen dat eigenlijk simpel en duidelijk in dit gesprek? Wat vat hij samen in sobere woorden hoe het is toegegaan in zijn leven? De volgende vraag is: maar bracht u dit pad ook niet aan het huis van uitlegger? Ja, zegt Christen, en ik zag daar dingen die mij zullen bijblijven. En dan haalt hij drie dingen naar voren. En het eerste van die drie dingen is voor Christen kennelijk heel belangrijk geworden. Hij aanschouwde dat tafereel met die olie achter de muur die op het vuur gegoten werd, waardoor het vuur niet uitbluste, ook toen een man daar emmers water op neer liet gutsen. Daaraan schouwde ik, zo zegt hij bij dit tafereel, dat Christus ten spijt van Satan het werks van zijn genade in het hart der zijnen in stand houdt. Maar hij komt ook bij een van de allerdiepste taferelen van dat uitleggershuis terecht. Ik zag ook hoe een mens alle hoop op Gods ontferming verzondigen kan, de man in de ijzeren kooi. En de vrees voor het laatste oordeel, het laatste visioen, het laatste tafereel uit het uitleggershuis. U ziet, Christen spreekt niet alleen over bemoedigende lessen die in het uitleggershuis gehad heeft, maar ook over aangrijpende en waarschuwende lessen. En dan komt er nog ineens een vierde tafereel bij. Kennelijk is het zo dat Christen zich voorgenomen had om drie dingen te noemen. Maar op een verdere vraag van Gods vrucht voegt hij nog een vierde tafereel bij, en ook dat is van grote betekenis. Het tafereel van die strijder die een statig paleis alleen maar binnen kon gaan door te strijden. En zij die binnen waren moedigden hem aan. En hij vocht en streed en kwam het paleis binnen. Dat was een schouwspel, zegt Christen, dat mijn hart in verrukking bracht. En ik zou wel veel langer in dat uitleggershuis hebben willen toeven. Waarom noemt hij dit laatste zo apart? Wel, na die andere bemoedigende en ook verschrikkende taferelen is dit eigenlijk het tafereel waarin zijn hele pelgrimsreis wordt samengevat. Net zoals die strijder door de strijden het paleis binnendrong, zo is Christen een reizend strijder op weg naar de hemelstad. En zo zal hij niet zonder strijd straks de hemelstad bereiken. Daarom is in dat tafereel het meest misschien wel zijn pelgrimstocht getekend. Christen heeft nog meer gezien onderweg, en op vragen van Godsvrucht daaromtrent zegt hij dat hij toen bij het alleronvergetelijkste kwam. Na het huis van de uitlegger zag ik een man, en in mijn geest was het als zag ik hem hangende en bloedende op het hout. En die ene blik deed mijn last waaronder ik zo lang gezucht had vaneens van mijn schouders glijden, zodat zelfs geen gevoel daarvan overbleef. Het was geheel onbegrijpelijk, want nog nooit had ik zoiets aanschouwd. En terwijl ik bleef staren, ik kon mijn ogen van dat gezicht niet afwenden, naderden mij drie lichtende gestalten. De een getuigde dat mijn zonden vergeven waren, de tweede ontnam mij mijn vuile kleding en gaf mij het gewaad waarmee ik nu bedekt ben, De derde drukte mij het teken op het voorhoofd dat gij hier ziet en schonk mij deze verzegelde rol. En toen haalde Christen die rol uit zijn boezem, uit zijn kleed tevoorschijn. Dat was het onvergetelijke. Ik zag de man en in mijn geest was het alsof ik hem zag hangen aan het hout. Christus, de gekruisigde. En dan moet u de manier waarop Christen het hier vertelt maar wegen. Hij zegt dat het pak van zijn schouders viel, zodat zelfs geen gevoel daarvan overbleef. Dat leest u niet in het vorige waar deze geschiedenis beschreven wordt. Daar leest u alleen maar dat het pak verdween in het geopende graf. Maar hier wordt nog duidelijker gezegd dat er zelfs geen gevoel van dat pak overbleef. Het was bedekt, het was verzoend, het was weg. Zelfs het gevoel was weg. En hij kon alleen maar staren, blikken op het kruis. Onbegrijpelijk wonder, wonder waar hij in wegzonk. Maar Gods vrucht vraagt nog verder. En dan vertelt Christen wat voor gestalten zoal hij, wat voor figuren hij zoal tegengekomen is. Dwaas, luiaard, verwaand, formalist, hypocriet. En hij vertelt hoe hij aankwam bij de deur van dit paleis. Met andere woorden, heel zijn levensweg, waar we zomaar wat dingen van kort hebben aangestipt, legt hij aan deze godsvrucht voor. En dan moet u er eens op letten dat dat verhaal van Christen gekenmerkt wordt door een aantal dingen. Het wordt gekenmerkt door eerlijkheid. Hij maakt het niet mooier dan het is. Hij vertelt precies zoals het is. Hij vertelt van de bemoedigingen. Hij vertelt van de geestelijke onderrichtingen die hij gehad heeft. Maar hij vertelt ook van zijn zonde en van zijn afdwalingen. Hij vertelt alles zoals het geweest is. Het tweede wat opvalt is de soberheid. Hij vertelt het niet met allerlei dramatische woorden. Hij vertelt het ook niet zo dat hij zelf in het middelpunt staat. Nee, het is maar heel sober. Heel eenvoudig. Als wij over het werk der genade mogen spreken, laat het dan heel eerlijk zijn. Laat het dan toch ook alstublieft heel eenvoudig zijn. Want er is niets eenvoudiger, zei Augustinus al, dan het werk van Gods genade. En hier is het zeker waar dat eenvoud het kenmerk is van het ware. En het laatste wat ik zou zeggen is dat het God verheerlijkend is. Want telkens wijst hij in kleine trekken dat het zo'n wonder is. Dat te midden van al die afvallige en afdwalende gestalten die hij is tegengekomen, dat de Heer van de stad hem op de weg heeft gebracht en hem naar dit huis heeft gebracht. En dan verwonderen ze zich samen. Dan verheugen ze zich samen. Want wat is het goed? Beste vrienden, wat is het goed? Als de harten in één mogen smelten, zoals Groenewegen eens dichtte. Wanneer het gaat over het leven van de genade. Wat wordt er dan ook in onze tijd in het algemeen gezegd? Weinig over deze dingen gesproken. Zo overgesproken, zoals het hier gebeurt. Ik weet het, het staat hier in een bepaald kader. Het gaat hier tegen die achtergrond van die toelating in de gemeente, zoals dat bij Bunyan ging. Maar laten we dat nu maar even vergeten. En tegen elkaar zeggen, wat wordt hier geestelijk en bijbels en eenvoudig gesproken uit het leven, over het leven. Wat zouden we daar niet naar moeten zoeken en naar moeten staan? Wat zouden we, zegt de profeet, elkaar daartoe niet moeten opwekken om van harte te spreken over wie God wil zijn voor een verloren zondaar. En ons samen te mogen verheugen. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Daar vindt u iets van terug in deze gesprekken. Ook in dit laatste gesprek met die jonge vrouw die godsvrucht heeft. Laten we daar tenslotte, voordat we gaan pauzeren, ook van zingen. Ik stel voor dat we zingen uit Psalm 66, het achtste vers. Psalm 66, het achtste vers. Dan pauzeren we nu een ogenblik. Ik wil verder drinken, maar ik denk dat het tijd is om te beginnen. Er zullen nog wel enkele vragen zijn. Blijkt al dat ik al tweetal vragen gehad heb in de pauze, dus dat geeft me ook een klein beetje vrijmoedigheid om vrij snel te beginnen. Misschien dat er dus nog wat meer vragen volgen. Ik zal de vragen die ik in de pauze al kreeg eerst behandelen. En daarna krijgt u gelegenheid om daarop door te gaan of verder te vragen. De vragen waren in een andere volgorde. Ik begin maar met de laatste. Daar zit geen enkele reden achter, maar die ligt met vest in het geheugen. Het is dus zo dat die vraag gesteld wordt naar aanleiding van de kerkopvattingen, met name van de toelating tot de gemeente bij Bunjen, waar ik mee begonnen ben. En daar werd bij gevraagd van hoe moeten we dat zien, ook in het licht van de praktijk die wij hebben. Hoe zit dat ook in verband met de gedachte van de ambten die er bij Bunjan toch ook wel waren, maar toch op een andere manier functioneerde, of ik daar iets van wilde zeggen. Dat wil ik graag doen in tweeën dan, denk ik. Eerst iets over de gemeente en de ambten, zoals dat bij Bunjan was en zoals dat bij ons is. Laat ik vooropstellen dat er in die tijd buiten de kerk van Engeland twee grote stromingen waren. Allerlei gemeenten had je dus en die hadden in grote lijnen twee stromen. De ene waren de Presbyterianen. Die hadden dus het kerkregering zoals wij die hebben ongeveer. Presbyter betekent ouderling. Dat is dus het kerkrechtelijk stelsel met predikant, ouderling, diaken in grote lijnen. En je had de congregationalisten, dat waren de mensen die helemaal uitgingen van de vergaderde gemeente. En de ambtsdragers waren daar heel sterk verkozen door die vergaderde gemeente. Ze konden ook weer worden afgezet. Dat is ook gebeurd. Een heel beroemd voorbeeld van een ambtsdrager die in zo'n congregationalistische gemeente is afgezet, is de in Amerika heel erg bekende Jonathan Edwards, een man die God vreesde, een man die grote gaven had en die zeer door de Heere gebruikt is als instrument in zijn hand. Jonathan Edwards had eerst een wat merkwaardige opvatting over het avondmaal, namelijk dat ook mensen die niet bekeerd waren aan het avondmaal konden deelnemen. Een ruime avondmaalpraktijk dus. Maar toen hij door schriftstudie en gebed tot de conclusie kwam dat alleen zij die de kenmerken van het genadeleven kenden aan het avondmaal behoorden te worden toegelaten, en zijn prediking ook veranderde, riep dat zoveel weerstanden op bij die vergaderde gemeente dat zij bijeengekomen zijn en hun dominee hebben afgestemd. Dat is een ontzettende bittere vernedering geweest voor Jonathan Edwards. De Heere is daarin meegekomen. Maar hij moest als ambteloos burger werd hij aan de kant gezet en is toen een paar jaar zendeling geweest onder de Indianen. Desondanks heeft de Heere ook die weg willen gebruiken. Maar dat is een illustratie van hoe het in dat soort gemeenten kan gaan. Alles ligt eigenlijk bij de leden. Het is een heel democratisch proces, zou je zeggen. En het is zo dat in verschillende baptistenkerken en verschillende onafhankelijke gemeenten in Amerika en ook in Engeland je deze figuur nog steeds hebt. Maar in die tijd was ze nog veel sterker aanwezig in Bunyan's tijd waarschijnlijk dan in onze tijd. De presbyteriale vorm van kerkregering, dus met ouderlingen, met de ambten, die heeft na de periode van Bunyan eigenlijk in heel de reformatorische beweging over de wereld heen de meeste invloed gehad. Dat is een mengvorm eigenlijk. De presbyteriale kerkregering gaat uit van het gezag van het ambt, maar ook van de mogelijkheden van de ledenvergadering, van de manslidmaten om te stemmen. Dus daar is beide het gezag, het tegenover, zoals men dat wel noemt, van het ambt, maar ook dat de ledenvergadering gekend wordt in het beroepen van een dominee, dat de ledenvergadering stemt voor het benoemen van ambtsdragers. Maar er is veel meer dat andere aspect, ook het ambt als instelling van God. Dat is op zich een heel gewichtvol iets, maar die zaak ligt daar natuurlijk veel sterker dan bij de wat lossere en wat misschien democratischer manier waarop het in deze bepaalde congregationalistische gemeente ging. Dat is dus het eerste wat ik erover zou willen zeggen. Het tweede is, bij deze gemeente heb je dus de opvatting dat de kerk bestaat uit de ware gelovigen. Nu is het zo dat de geschiedenis in ons vaderland heel erg duidelijk maakt dat men in de tijden van de oudere schrijvers die kant nooit heeft willen opgaan. Je hebt de grote verleiding gehad, zoals dat genoemd wordt in de tijd van Wilhelmus Abrakel enzovoort, van de Labadie. En de Labadie had een opvatting van de kerk is alleen wedergeboren mensen. Nou, daardoor liet hij ook alleen maar mensen toe tot de gemeente, tot de kerk waarvan hij dacht dat ze wederom geboren waren. Als u de geschriften van Koelman, Brakel, noemt u maar op, al die oude schrijvers onder ons zo bekend, leest waarin ze over deze dingen spreken, dan gaan ze geweldig scherp tegen die gedachte in. Natuurlijk betekent dat niet dat zij niet denken van de onzichtbare kerk. Dat is de gemeente zoals de Heere die kent, de gemeente der uitverkorenen. Die gedachte vind je bij alle oude schrijvers. Maar de zichtbare gemeente is de gemeente die ook bestaat uit kinderen, kinderdoop, bestaat ook uit mensen die het ware geloof niet kennen, bestaat uit mensen die het ware geloof wel kennen. Het is de brede gemeente, niet alleen de smalle gemeente van de wedergeborenen. Hoe zit het dan met het doen van belijdenis? Ja, ik denk dat we daar natuurlijk een hele avond over kunnen spreken. Het is dus duidelijk dat bij Bunyan de gedachte is dat men echt de mensen die toelating verzochten een onderzoek instelde naar de beginselen van de vrezen des Heren. Daar werd ook een gesprek gehouden over het geestelijke leven. Het is natuurlijk zo dat wanneer je werkelijk van allen die belijdenis doen eist dat zij het ware zaligmakende geloof deelachtig zijn, dat je dan de roeping hebt als kerkeraad, denk ik, om ook naar de beginselen van dat ware zaligmakende geloof te vragen. In de reformatorische kerken van na 1650, het was in de tijd van Calvijn anders, maar van na ongeveer 1650, vanaf Fuzius en volgende, wordt heel sterk de nadruk gelegd op de belijdenis doen, het in volle rechten lid worden van de kerk is allereerst het instemmen met de waarheid. Vandaar ook wel de verkeerde term, het is geen goede term, het is een term die misverstanden oproept, belijdenis der waarheid. Ik denk niet dat we die term moeten gebruiken, maar men gebruikt die term wel vanwege het feit dat men in die tijd zei, belijdenis doen is alleen instemmen met de waarheid. Meestal zeggen de oudere schrijvers dan toch wel bij dat we met de waarheid alleen en een instemmen met de waarheid nooit genoegen mogen nemen. En ze sporen aan dat zij die een begeerte hebben om belijdenis te doen niet zullen rusten voordat ze werkelijk dat levende geloof deelachtig worden. Je hebt op dit punt ook tussen de oudere schrijvers wel verschillen, maar in het algemeen kan gezegd worden dat na 1650 er toch een sterkere lijn komt waarin men zegt belijdenis doen. We vragen van de belijdende leden dit, dat ze instemmen met de leer van de kerk, dat het hun ernst is om bij die dingen te leven en dat het hun begeerte is om de God van het verbond te zoeken. Dat is het minste wat we vragen kunnen. En we willen hen in die weg ook aansporen om tot waarachtige bekering en het levende geloof te komen. Dit is wat ik er eigenlijk op dit moment over zou willen zeggen. U begrijpt, het is een zo breed onderwerp dat daar nog veel meer over te zeggen en als u wilt ook over te vragen is. Dan nog een vraag, die kan ik veel korter beantwoorden en die luidt ongeveer als volgt. Als ik het me helemaal precies goed herinner, u begon met het individualisme. Hoe is dat nu bij Bunyan? Was daar dan geen gemeentelijk leven? Had hij alleen maar aandacht voor die ene persoon? En hoe is dat nu? Wat is de plaats van het gemeentelijke leven in dit alles? Wel, daar wil ik ook iets over zeggen. Opnieuw een breed onderwerp, maar ik dacht het kort te kunnen doen. Het is zo dat Bunyan zeker gemeentelijk leven kende. Dat heb ik, dacht ik, ook proberen te zeggen. Hij heeft in die gemeente waar hij werkte en in die omliggende gemeente veel gepreekt en had bijzonder veel contacten met vele mensen. Hij heeft ook in het begin, toen hij zich pas bij de kerk voegde, heeft hij veel gehad aan de contacten, de gesprekken, de vermanende, maar ook de opbeurende gesprekken met de oude gelovigen, zoals hij ze noemde, in de dorp van Bedford. Alleen bij Bunyan vind je toch ook heel sterk deze trek, en dat vind je bij alle Puritijnen, en ik denk dat het vandaag heel belangrijk is dat we daaraan vasthouden, dat het geestelijk leven allereerst een persoonlijke zaak is. Hoe kom ik met God verzoend? Maar dat wij nooit mogen vergeten, en dat vind je toch bij Bunyan ook heel sterk in de Christinnenreis, dat de Heere mensen op weg naar de eeuwigheid soms anderen op hun weg plaatst die hun tot een hand en een voet mogen zijn. En in dat opzicht spreekt Bunyan veel over de gemeente en de gemeenschap der heiligen. Het spreken over de dingen des Heren, het gemeenschap oefenen met elkaar over deze dingen, dat is voor Bunyan de kern van het gemeentelijke leven. Natuurlijk, er komen ook wel andere dingen bij, zoals sociale contacten, zoals elkaar helpen in tijd van nood. Dat gebeurde in die tijd ook. En dat hoort er zeker in het licht van de schrift ook allemaal bij. Maar het kerngebeuren was voor Bunyan, en ik denk dat we daar ook vandaag iets van kunnen leren, dat het gemeentelijk leven in het hart van de zaak, in de kern van de zaak, bestaat uit het gemeenschap oefenen met elkaar op een geestelijke wijze en vanuit het geestelijke leven. En ik denk dat wanneer wij over het gemeenteleven en over het gemeenschap der heiligen spreken, dat wij verkeerd zouden doen als we, zoals vandaag zo vaak gebeurt, dan alleen maar zouden nadenken over allerlei activiteiten die samen gedaan worden. Dat mag er wel bij horen. Maar dat is niet de kern van de zaak. Als het goed ligt, zullen we ernaar staan, mag ik het zo zeggen, naar jagen om geestelijk met elkaar gemeenschap te oefenen. Dat betekent dan natuurlijk wel dat we allereerst moeten staan naar dat persoonlijke geestelijke leven. En dat betekent ook dat als dat ons leven gaat beheersen, dat we graag zullen luisteren juist naar die dingen. Nou, dat wilde ik eigenlijk naar aanleiding van die eerste twee vragen zeggen. Wie heeft een volgende vraag? Naar aanleiding van iets wat ik al gezegd heb, het zij in de inleiding, het zij in de vragen, of niets heel nieuws, dat mag natuurlijk ook. Ja. Ja, er was nog een naam bij. Beke. Beekie noemen ze hem in Verenigde Staten. Dat stuk heb ik ook gelezen en dat begrijp ik wel, maar dan moet je de achtergrond van kennen. Ik denk dat als u het hebt over de Puritijnen, dan heb u het over een hele brede groep, waar verschillende mensen toe behoorden. En je hebt ook in die brede groep allerlei richtingen en allerlei vleugels. Als wij het over de Puritijnen hebben, dan bedoelen we de goede Puritijnen. En dan is Bunyan onder ons een vertrouwde naam. Owen, John Owen, een vertrouwde naam. Maar er zijn ook onbekendere Puritijnen die hele wonderlijke gedachten hebben. Door sommigen worden bijvoorbeeld zelfs de Kwekers misschien wel eens van gehoord. Dat is echt een sectarische beweging. Die worden wel tot de Puritijnen genoemd. Tot de Puritijnen gerekend. Men noemt dat dan de linkervleugel van de Puritijnen. Dus wat bedoel je wanneer je, dat is het eerste punt. Wat bedoel je wanneer je het over Puritijnen hebt? Bedoel je de rechtzinnige, godzalige Puritijnen of allerlei bewegingen aan de zijkant die soms dan wel Puritijns genoemd worden, maar eigenlijk niet te vergelijken zijn met een man als John Owen of John Bunyan? Het tweede is, en ik denk dat daar in dat artikel vooral op gewezen werd, dat je op het ogenblik in de Engelse wereld, en dat is op zich een goede zaak, een herleefde belangstelling hebt voor de werken van de Puritijnen. Maar wat gaat er gebeuren? En als u goed gelezen hebt, vooral in wat dominee Vogelaar schreef, dan zul u dat daarin heel duidelijk zien. Men gebruikt de Puritijnen niet altijd op een goede manier. En dat kan gebeuren. Kijk, wat hebben de Puritijnen bijvoorbeeld sterk benadrukt? Dat heb je ook in die tijd in Nederland bij de nadere reformatie, bij de Telings en bij sommige anderen. De heiliging van het leven. In die tijd, het is de tijd van rond 1650, en dat is ook Bunyan's tijd, 1660, 1670, waren er vele zonden, volkszonden. En de goede oude schrijvers in die periode waarschuwden heel sterk tegen die volkszonden die er waren, het drankmisbruik en noem maar op. En datzelfde vind je in Engeland, de heiliging van het leven, de nadruk op het onderzoek van Gods woord en op het zoeken van de Here in de binnenkamer. Nou, dat zijn allemaal noodzakelijke dingen, dat zal iedereen erkennen. Maar dat kun je op een wettische manier op gaan vatten. En je ziet dat, en dat zie je ook in Nederland in bepaalde kringen, maar je ziet dat heel sterk in Noord-Amerika onder sommige jongeren. Die lezen de goede boeken, en dat is op zichzelf bijzonder aan te bevelen, maar juist die dingen van wij moeten dit doen, en wij moeten dat doen, en wij moeten dat doen. Het wordt, om een oude uitdrukking te gebruiken, het wordt een nieuwe wet. En daar hebben die predikanten, de een wat sterker dan de ander, heel sterk tegen gewaarschuwd. Natuurlijk hebben ze niet bedoeld om te zeggen John Owen is niet goed, maar als je Owen leest over de heiligmaking, dan legt hij heel sterk de nadruk op de plichten van Gods volk. Maar als je natuurlijk dan zegt, ja, heel gemakkelijk zou gaan zeggen, ik behoor bij Gods volk. En nu moet ik dit gaan doen en dan moet ik dat gaan doen en dan moet ik dat gaan doen. Dan zeg je wel, ik heb dat in Owen gelezen. Maar zo heeft Owen dat nooit bedoeld. En dat is een ontwikkeling die men natuurlijk in die kringen en die ik zelf ook gezien heb, die je met zorg ziet. En waarvan je zegt, ja, dan hebben we ook weer iets van die Nederlandse oude schrijvers uit een latere periode nodig, die juist meer ontdekkend wijzen op wat er in het hart kan zijn, zonder dat het werkelijke geestelijke kennis is. Meer het ontmaskerende en ontdekkende van wat er niet goed kan zijn in het leven. Dus ik denk dat ik daarmee de vraag wel beantwoord heb. Volgende vraag. Philpott. De vraag was, ik moet hem herhalen voor de kerktelefoon, welke plaats neemt Philpott hierbij in? Philpott is een man die natuurlijk leefde in een heel stuk latere periode. Philpott leefde in de vorige eeuw. Philpott was baptist, net als Bunyan. Alleen, nu moet ik iets zeggen wat misschien niet zo bekend is, maar wat je wel eerlijkheidshalve moet zeggen. Alleen Philpott was een zeer overtuigd baptist. Als Philpott boeken leest over de kinderdoop, die wijst hij zeer scherp af. En dan gebruikt hij zelfs wel woorden die ik niet graag hier zou herhalen. Zo scherp kan Philpott op dat punt zijn. Bunyan was veel milder. Bij Bunyan ging het heel sterk om als mensen de Heere vreesden en als die herkenning had, geestelijke band had. Al waren ze voorstander van de kinderdoop, dan mochten ze toch bij mijn avondmaal. Bunyan was sterk van over voor hem ondergeschikte punten, daar kon hij overheen kijken als er maar geestelijk leven was. En vandaar dat Bunyan toch heel mild stond tegenover de voorstanders van de kinderdoop. Het wonderlijke punt is dat sommige van zijn kinderen, toen was hij zelf al predikant van de baptistengemeente in Bedford, dat twee van zijn kinderen toen nog gedoopt zijn in de Anglicaanse kerk. Dus dat is toch een beetje wonderlijk als je voorstander bent van de volwassen doop, dat je dan toch je kinderen nog laat dopen. Dat is bij Philpott anders. En dat kun je ook verklaren. Philpott kwam in zijn tijd in aanraking. Philpott was een groot geleerde, laat ik dat ook nog zeggen, want het was een zeer begaafd mens. Die kwam in aanraking met die hoge Anglicaanse leer. En met die hoge Anglicaanse leer bedoel ik dan dat men heel sterk in de vorige eeuw bijna rooms ging zeggen, iemand die gedoopt wordt, zijn zonden worden afgewassen door dat doopwater. Dat zeiden ze wel niet helemaal, maar daar kwam het heel dichtbij. En omdat Philpott veel te goed ook uit zijn eigen leven wist dat er een wonder aan een mens moet gebeuren en dat dat zomaar niet gebeurt door water, heeft hij gezegd, ja, maar zo'n doopopvatting, dat kan niet. En vandaar is hij tot het andere uiterste gekomen en heeft hij de kinderdoop verworpen. Maar Philpott heeft ook een veel duidelijker opvatting van de kerk. Hij is dus veel sterker in zijn afwijzing van de kinderdoop, een echte overtuigde baptist. Maar als het gaat over de kerk, heeft Philpott ook veel duidelijker lijnen. Het is zeker voor Philpott zo dat iemand die gedoopt zal worden, daar moet inderdaad ook geestelijk leven aanwezig zijn. Philpott zou niemand gedoopt hebben van wie hij niet kon aanvaarden dat hij geestelijk leven kende. Maar alles is daar veel, laat ik het zeggen, veel strakker, toch meer op de manier waarop wij het gewend zijn. Bij Bunyan kon er veel, ook wel eens dingen waarvan wij zouden zeggen, nou, hoe is het mogelijk? Maar bij Philpott was het inderdaad zo dat alleen degenen die geestelijk leven kenden werden toegelaten om gedoopt te worden en ook toegelaten tot het heilig avondmaal. Je hebt in die gemeente van Philpott, ze bestaan nog, al zijn ze heel klein geworden, maar je hebt in die gemeente van Philpott, Strict Baptist heten ze, daar heb je dus heel sterk dat de predikant onderscheid maakt tussen de gemeente, dat is Gods volk, en de hoorders. Philpott doet dat ook, de hoorders, mijn hoorders, dan heeft hij het tegen allen die daar aanwezig zijn. En de gemeente, of de kerk des Heren, dat is dus bij hem heel nadrukkelijk de gedoopten, zij die een ander leven kennen. En die gedachte vind je bij Philpott veel belijnder en duidelijker dan bij John Bunyan. Philpott heeft ook sterker, dat moet je toch ook eerlijk zeggen, en nadrukkelijk zeggen, sterker nog dan Bunyan, de nadruk op het verkiezend welbehagen. Ik bedoel, ze leerden het allebei. Maar de manier waarop het naar voren gebracht wordt, dan zeg je, dan is er een klein onderscheid en dan wordt dat bij Philpott nog nadrukkelijker gezegd. Tegelijkertijd zeg ik, en daarin spreekt Philpott mij heel bijzonder aan, dat Philpott zo bijzonder teer laag kan afdalen voor iemand die heel arm is in zichzelf. Daar had Philpott een bijzondere gave in. Maar dat over Philpott. Een andere vraag. Ik zal eerst de vraag herhalen. In de Heidelberger Catechismus wordt gesproken naar aanleiding van de geloofsbelijdenis over de gemeenschap der heiligen. En dat wordt zo uitgelegd. Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en als een schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven en nutten ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Hier wordt dus met nadruk gesproken over Christus, maar bij die jonge vrouwen, de meisjes, die in het huis, paleis, met Christen spreken, vindt u deze nadruk niet. Hoe zit dat? Ik zal er proberen kort een antwoord op te geven. Ik denk dat we allereerst moeten zeggen, in die gesprekken, die we overigens nog niet allemaal behandeld hebben, er komt nog iets meer. Maar in die gesprekken vindt u inderdaad niet zo sterk, ik denk van in geen van de vier gesprekken die vermeld staan, niet zo sterk dit element. Al wordt de naam van de Heere Jezus er zeker tot een aantal malen in toe genoemd, met name van de kant van Christen. U vindt dit in die gesprekken niet zo sterk. Waarom is dat? Ik denk dat we vast moeten houden dat die gesprekken toch in een bepaald teken staan. En dan bedoel ik daar dit mee. Dat in die gesprekken, bedoeld tot onderlinge opscherping en opbouw, vooral vanuit die vier jonge vrouwen gevraagd wordt naar hoe Christen op de weg gekomen is en wat hij beleeft. Er wordt een onderzoek ingesteld. En vooral in een van die latere gesprekken bijvoorbeeld, ik dacht dat het gesprek was wat door liefde wordt gevoerd, dat hij gevraagd wordt naar zijn vrouw en naar zijn kinderen. Hoe hij daaronder is. Dat hij alleen op weg gegaan is. En dat hij geen tekenen van bekering en berouw bij de kinderen zag. Dus het wordt in de onderzoekende manier worden die vragen gesteld. En kijk, wanneer natuurlijk onderzoekende vragen gesteld worden, dan kan dat niet buiten het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus om, als het gaat over het leven van Gods kinderen. Maar dan zal toch op een aantal concrete zaken soms, ook geestelijke zaken, ingegaan worden van, hoe is dat geweest in je leven en hoe is dat geweest in je leven? En ik denk dat we later, ook wanneer het gaat om, nu ben ik al verder dan ik, al een heel eind verder eigenlijk, later wanneer er afscheid genomen wordt van dat huis, van dat paleis, wanneer Christen dan al die wapenstukken aangereikt krijgt, waarin hij in de boze dag moet wederstaan, de vijand moet wederstaan, het gevecht met Apollyon enzovoort ook, dat hij dan veel meer de gedachte van het toegerust worden met de gaven, ook met de strijdbaarheid en de kracht van het evangelie, dat die dingen daar veel meer aan de orde komen. Ik ben het trouwens met u eens dat in de uitleg van de catechismus heel sterk de nadruk ligt op Christus en op die gaven van Christus. En ik zou daar als opmerking, zonder daar verder op in te gaan, nog aan toe willen voegen, dat het heel belangrijk is, vooral in onze tijd, wanneer je spreekt over de gemeenschap der heiligen, en zo vaak in algemene zin gezegd wordt, wij moeten onze gaven ten nutte van elkaar besteden, dat we, als we het Bijbels over de gemeenschap der heiligen hebben, allereerst moeten spreken over, ja, dat lidmaat zijn van de Heere Christus, en dat delen in die schatten en gaven van hem. En dat daar buiten hem om, toch van die geestelijke gaven en van het elkaar ten dienste zijn met geestelijke gaven, geen sprake kan zijn. Natuurlijk kan iemand die onbekeerd is iets goeds doen voor een ander. Dat wil ik helemaal niet ontkennen. Maar de gemeenschap der heiligen, daarbij gaat het toch om de gemeenschap van de gelovigen. En dat is wat de catechismus heel sterk wil benadrukken. En dat is vanuit de persoon van de Heere Jezus Christus. Ik dacht dat u nog een vraag had. En dat moet de laatste zijn.
Het ging ook over de gemeenschap der heiligen. Hoe was het toen in Engeland? Was het toen de gemeenschap der heiligen in de kerk of ook in gezelschap?
Dat is een hele goede vraag. Hier liggen de wortels van het gezelschapsleven. In deze periode. Ook van het Nederlandse gezelschapsleven. Dat gaat hier terug. Kijk, in de reformatietijd. Ja, ik moet daar heel kort over zijn. In de reformatietijd heb je natuurlijk ook wel mensen die met elkaar spreken over geestelijke dingen. Maar vind je niet de gezelschappen die je in later tijd krijgt. In de tijd van de vervolging, toen werden de goede Puritijnen, waar we het net over hadden, en dan heb ik het over Owen, en dan heb ik het over Bunyan, en dan heb ik het over Flavel en al die heel bekende namen, die werden uit de kerk van Engeland gezet. En sommige van hen, de minder geachte, want er was nog verschil in, John Owen heeft nooit gevangen gezeten. Dr. John Owen, hij was president geweest van de Universiteit van Oxford. Ja, die durfde zelfs de overheden van toen niet gevangen te zetten. Maar John Bunyan, een ketellapper daar ergens uit Bedford, ja, dat kon wel. Er werd dus met twee maten gemeten. En nou, toen moest die kerk voor al de eenvoudiger mensen en de eenvoudiger Godvrezende, die moesten in het geheim gaan samenkomen. En toen werden dus geheime samenkomsten gehouden, maar vooral toen de predikanten gevangen gezet werden en de gemeente beroofd werden van hun geestelijke leidslieden, Bunyan en anderen, kwam het steeds meer voor dat de mensen samenkwamen, en dat noemde men in conventicles. Dat zijn ongeveer gezelschappen. En die gezelschappen, daar werd tot onderlinge stichting over een gedeelte van de schrift gesproken. En vanuit het woord probeerde men ook dan te spreken over het geestelijke leven. En daar ligt het begin van het gezelschapsleven. Vanaf die tijd, rond 1660, een van de donkerste perioden in de Engelse kerkgeschiedenis, krijg je dus naast de kerken, de kerkdiensten, ook uit de nood geboren die gezelschap. En later ging dat steeds meer naast elkaar verder. Ook in Nederland kwam dat. En de gezelschappen werden steeds meer ook ja, het samen spreken over geestelijke dingen. En het gezelschapsleven heeft gebloeid in perioden van verval van de kerk. Ook in de tijd van de afscheiding. Toen de kerk in groot verval was, waren er overal gezelschappen. En toen Hendrik de Cock uit de kerk, hervormde kerk, gezet is, toen vond hij in die gezelschappen een weerklank voor zijn prediking. En daar zijn weer gemeenten uitgegroeid. Dus je ziet altijd een wisselwerking tussen kerk en tussen gezelschap in de hele geschiedenis. Maar hier liggen de oorsprongen van het gezelschapsleven, inderdaad. Buiten de kerk om, binnen de kerk soms nog, werden in die gezelschappen over de dingen des Heren gesproken. We moeten het hierbij laten. We zullen deze Bijbelkring gaan besluiten. Mag ik broeder Wiegel vragen om met ons te eindigen? Psalm 73, vers 13 en 14. Wien heb ik nevens u omhoog, en 14, wie ver van u de weelde zoekt.
Des hemels en der aarde. Aan de avond van deze dag komen tot u om uw grote naam ootmoedig te danken. En tot wie zullen we anders heen gaan als tot u? U die ons nog bewaard en gespaard hebt. En zo mochten wij een ogenblik nog overdenken over het leven van Jan Buijan. En dan komen tot u te smeken, werd u het zonde vergeven. En kon het wezen, wil je nog eens achtervolgen met uw heilige geest. Dat we nog eens wat van mee mochten nemen. Van dat leven van Bunyan. En dan gaat het niet altijd over rozen. Dat hebben we gehoord. En dan komen we langs de leven heen. En dan kunnen we wel eens diep wezen waar we heen gaan. Maar als het einde maar goed is. Wat zou het groot wezen. Dat we nog eens winst mochten hebben. Winst voor de eeuwigheid. Heere, wil je dat nog eens geven. Zij het voor het eerst of bij vernieuwing. Van nature hebben we het niet verdiend. Want van nature is er niet één die naar u vraagt. Heere, geef dat nog eens. Dat uw kerk er nog door uitgebreid mocht worden. En uw koninkrijk nog groter mag worden. Want u bent er zo waard. In alles gediend en geëerd en geprezen te worden. Breng zo ieder weer op zijn plaats van bestemming. en zie op ons zo in ons vermogen in de wegneming van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis.